gemeente.
Wat benauwd had Jona het in die vis? Dat niet zozeer lichamelijk, dat ook, maar vooral geestelijk. Want voor zijn gevoel was hij verstoten door God. Maar door alle strijd en aanvechting heen ontstaat de zekerheid dat God hem weer uit die vis zal verlossen. En God heeft hem uit die vis verlost. Hij sprak tot die vis en die spuwde hem uit op het land. En daar zit hij dan. Hij zal er niet uit hebben gezien vanwege wat hij allemaal door het uitspuwen over zich heen heeft gekregen. Maar hoe nu verder? Wil de Heere God wel met hem verder? Ja, dat wil hij. De Heer zegt opnieuw tegen hem dat hij zich moet gereed maken om te gaan naar die grote stad Nineveh, om tegen die stad te gaan prediken. Wat een geduld heeft de Heer dan. En wat groot is zijn genade en liefde. Ondanks alles wat er is voorgevallen, maakt hij een nieuw begin met Jona. En dat wil hij ook iedere keer weer met ons doen, met u, jou en mij. Een nieuw begin maken. En dat ondanks wat er soms kan zijn voorgevallen tussen u, jou, mij en hem. Jona krijgt van de Heer opnieuw opdracht om naar Nineveh te gaan. En hij hoeft er niet over in te zitten wat hij moet spreken. De Heer zal het hem te spreken geven. En Jona die gehoorzaamt nu wel. Want voordat hij verdrukt werd, zoals de psalmdichter zegt, 119, sloeg hij een dwaalweg in. Maar nu geleerd en van die dwaalweg bekeerd, haalt hij Gods woord en weg. De prediking die hij moet brengen is kort, maar krachtig. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Hij zal ook hebben gezegd waarom. Dat hun goddeloosheid ten hemel schreiend is. En dat de Heere, de God van Israël, de God van de ganse aarde, het niet langer kan aanzien. En met hen zal doen wat hij ooit gedaan heeft met Sodom en Gomorra. Hen wacht een huiveringwekkend lot. Hetzelfde lot als die steden die om hun goddeloosheid door zwavel en vuur ten onder zijn gegaan. Het is geen aangename boodschap die hij moet brengen. Hoewel Jona zelf daar geen moeite mee heeft. Hij zou niets liever hebben dan dat het echt zou gaan gebeuren. Dat deze goddeloze en ook Israël vijandige stad van de aardbodem zal verdwijnen. Maar toch klinkt, als je goed luistert door deze boodschap heen, dat het oordeel niet onherroepelijk is. Dat klinkt door in het nog 40 dagen. Ze krijgen nog 40 dagen om tot inkeer te komen en zich te bekeren. De maat van hun zonden is vol, maar voordat Gods oordeel de stad zal treffen, staat er nog een profeet op de pleinen en de straten, de hoofdwegen van deze stad, om hen voor het toekomende oordeel te waarschuwen. Het oordeel komt niet direct, maar over 40 dagen. Maar zoals er nu voor staat, gaat het onherroepelijk fout met Nineveh. Het oordeel kan niet uitblijven. Maar tegelijk laat God in zijn langmoedigheid nog tijd. Kostbare genadetijd. Om de Heere te zoeken en met hem in het reine te komen. Nineveh was zo groot dat als Jona deze boodschap alleen zou brengen in de belangrijkste centra van de stad, hij er wel 3 dagen voor nodig had. Maar die boodschap, die verspreidt zich als een lopend vuurtje. Die gaat zo snel dat na 1 dag iedereen ervan op de hoogte is. Niet alleen dat was een verrassing, beter gezegd een wonder. Maar ook hoe erop wordt gereageerd. We lezen: de lieden van Nineveh geloofden aan God. Het woord in de grondtekst, dat vertaalt hij met geloven aan, is hetzelfde woord wat er van Abraham staat in Genesis 15 vers 6. Maar het vertaald is dat Abraham geloofde in de Heere. En dat hen dat tot rechtvaardigheid, tot gerechtigheid gerekend werd. Hetzelfde lezen we in Exodus 14 vers 31. Waar dit gezegd wordt van het volk Israël. Dan gaat het naar de geschiedenis naar de uittocht. Dat ze de wonderen van God hebben gezien daar. Die grote bevrijding. In de Hebreeuwse tekst, in Jona, gaat het werkwoord, dat vertaalt u met geloven aan, voorop. En dat betekent dat het alle nadruk krijgt. Daardoor klinkt het nog sterker. Het wordt nog meer benadrukt. Het betekent letterlijk iets voor vast en zeker houden. Iets of iemand voor betrouwbaar achten. Aan God geloven, zoals hier vertaald is, betekent dat wat God zegt voor waar houden. Het woord amen is hebben afgeleid. Betekent ook op hem je vertrouwen stellen. We moeten er dus niet achter zoeken, wat wel eens gedaan wordt, dat er staat dat ze geloofden aan God. Alsof het geen goed geloof zou zijn. Het Hebreeuwse woord wijst eerder op het tegendeel. Trouwens, die uitdrukking geloven aan God komen we ook tegen in de catechismus als het gebruikt wordt voor het ware geloof. Zoals in zondag 11 waar gevraagd wordt, geloven zij ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken. Het wordt ook gezegd van die stokbewaarder en zijn huis in Handelingen 16, waar staat dat hij zich verheugde omdat hij met heel zijn huis aan God gelovig was geworden. Dat de prediking van Jona zo massaal gehoor vindt, is middellijkerwijs te danken aan de koning. Jona's boodschap dringt ook door aan het hof van de koning van Assyrië. En dat leidt ertoe dat hij van zijn troon afkomt. Dat hij zijn koninklijke waardigheid aflegt. En dat hij zijn naakte lichaam bedekt met een jute zak en op de ashoop gaat zitten. Hij zit letterlijk in zak en as. En dat ten aanschouwen van iedereen, van heel het volk. Zo gaat hij het volk voor in berouw en verootmoediging. En hij geeft bevel dat het volk hem daarin volgt. Zo reageert de koning op de prediking van Jona. En mijn gemeente, die zoveel keren het woord van God hebben horen verkondigen. En ook vanmiddag weer. Als het in de prediking weer gaat over geloof en over bekering. En we niet alleen worden opgeroepen om ons voor God te verootmoedigen, maar ook om zijn genade in Christus ootmoedig en dankbaar aan te nemen. En ernaar en uit te gaan leven. De koning is van zijn troon afgekomen. Ja, zolang wij op onze troon zitten, bepalen wij de regels en beoordelen wij alle anderen uit de hoogte. Maar God, gemeente, is de enige die het recht heeft om mensen te oordelen. De koning is van zijn troon afgekomen en hij houdt raad met zijn ministers, zijn hoge ambtenaren, de edelen. En hij besluit het volk te bevelen om voor God, de God van de ganse aarde, in de schuld te komen. Dat ze vasten. En dat ze rouw bedrijven. En dat ze luidkeels tot God gaan roepen om ontferming. Hij geeft bevel dat ook hun dieren moeten vasten. En met zakken moeten worden bedekt. Anders gezegd, in de rouw moeten gaan. Steken van berouw. Nou, dat eist God niet van de dieren. Want die hebben niet gezondigd. Die zuchten onder de gevolgen van de zonde. God eist het trouwens ook niet van ons mensen. Luther zegt in dit verband: wat geeft God om vasten en om zakken? Als we vanwege onze zonden in het zwart gaan. Wat God wil is een verandering van, niet de verandering van kleur van onze kleren, maar van ons denken en van ons doen. Dat we doen wat die zakken en die as betekenen. Dat we ons voor God verootmoedigen. Voor hem in de schuld komen. In ons afkeren van de zon. Ons leven beter. Luther zegt: iemand kan wel in een zak rondlopen en vasten en toch onder zijn huid een boosdoener zijn. Waar het in Nineveh op aankomt, is dat zij zich bekeren van hun zondige weg en van het geweld dat in hun handen is. Van het onrecht dat ze doen. Van het misbruik dat ze maken van hun macht. Als wereldmacht. Dat ze zich bekeren van het onderdrukken, van het bloedvergieten. Ja, de manier waarop ze met hun naasten omgaan, die moet veranderen. Dat vindt God heel belangrijk. Dat lees je ook bij de profeten in het Oude Testament. Onder andere bij de profeet Jesaja in hoofdstuk 58. Waar de Heer door middel van hem zegt: zou dit het vaste zijn dat ik verkies? Dat de mens zijn ziel kromt als een biezen. En een zak en as onder zich spreidt. Anders vertaald: dat hij in rouwkleren op de ashoop gaat zitten. Is dit niet het vaste dat ik verkies? Dat u losmaakt de knopen van de goddeloosheid. Dat u ontdoet de banden van het juk. En dat u loslaat de verpletterden. En alle juk verscheurt. Is het niet dat u de hongerigen van uw brood laat meedelen. En de armen en de verdrevenen thuis brengt. Dat als u iemand ziet, zeggen we met eigen woorden, die geen fatsoenlijke kleren aan heeft, dat u hem kleedt. Ja, dat de koning hierin wat doorvloeit, zoals we dat wel eens noemen, te ver gaat, overdreven is, dat kan je hem niet kwalijk nemen. Want hij weet als heiden niet beter. En de Heer neemt hem dat niet kwalijk. Want hij ziet het hart aan. Hij weet dat de koning meent wat hij zegt. De koning voegt er aan toe: wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Anders gezegd, wie weet, komt hij terug op zijn besluit om Nineveh om te keren. En zegt hij: Hij mocht zich wenden van de hitte van zijn toren, dat wij niet vergaan. Wie weet, laat hij zijn toren varen. En hieruit blijkt dat het geloof van de koning oprecht is. Want wat doet hij in dit alles? Hij stelt zijn hoop op Gods genade. Vrees is er ook. Zelfs grote vrees. Maar dat doet hem niet met Kain en met Judas voor God wegvluchten. Hij vlucht ook niet uit Nineveh weg. Maakt geen gebruik van zijn bevoorrechte positie om die stad aan zijn lot over te laten. Om zo het oordeel waarmee God dreigt dat te ontgaan. Hij gaat ervan uit dat hun zonden niet te groot zijn voor God om te kunnen worden vergeven. Dat maakt hij op uit het feit dat God zegt nog 40 dagen. Hun zonden kunnen inderdaad vergeven worden. Want de schrift leert dat God elke zondaar, hoe groot zijn zonde ook is, die zijn zonde beleidt en zijn vertrouwen stelt op zijn barmhartigheid in Christus. Toen nog de beloofde Christus, maar u inmiddels de gekomen Christus. Dat God zijn zonde vergeeft en hem als zijn kind aanneemt. Al zijn hun zonden als scharlaken, al zijn ze zo rood als karmozijn. De apostel Paulus getuigt ervan als hij zegt, mij de voornaamste van de zondaren is barmhartigheid geschied. Dan kan je moed putten uit mijn behoud. Er is doen aan. Het lijkt dat de koning hieraan twijfelt. Als hij zegt, wie weet, God mocht zich wenden van de hitte van zijn toren, dat we niet vergaan. Dat komt gemeente omdat er in een berouwvol hart ook vrees zit. Zijn geloof gaat gepaard met vrees. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Dat is naar het volk toe een aansporing om zich te bekeren en God aan te roepen om ontferming. Dat dit zin heeft. In ons geval maakt het geloof dat God in Christus barmhartig en genadig is. En dat wij ons daarom voor ons behoud, en ook als het goed is voor de vernieuwing van ons leven, ons aan hem overgeven. Dat geloof maakt dat het waar is. Dat de bekering waar is. De bekering, de ware bekering vloeit daaruit voort. In die zin is het geloof de bron van de ware bekering. En wie niet gelooft dat God barmhartig en genadig is, staan in plaats van zich aan hem en zijn barmhartigheid in Christus over te geven, door vrees daarvan worden weerhouden om dat te doen. Die zal wel ernstig gaan leven, maar niet die vrijmoedigheid hebben om voor de vergeving van zijn zonde op hem zijn vertrouwen te stellen. En als er echt geloof is in zijn barmhartigheid en in zijn vergevingsgezindheid en zijn welwillendheid, dan doen we dat wel. En wie dat doet, wie zo tot hem komt, die wordt niet uitgeworpen. Die de Heer Jezus ziet, die ontvangt, behalve vergeving van zonde, ook een nieuw leven. Die ontvangt ook lust en liefde om naar al Gods geboden te gaan leven. En naar de mate van ons geloof ook de zekerheid dat onze zonden inderdaad vergeven zijn. En wat ermee gepaard gaat, blijdschap, vreugde. Allemaal zaken die kenmerkend zijn voor de ware bekering. Dit in tegenstelling tot een wettische bekering. Want daar is de vrees voor God en zijn oordeel het motief van de bekering. In hoofdstuk 3, 4 van de Doxologieregels, waar het gaat over de bekering en de wijze waarop dat gebeurt, dan lezen we dat we door de genade die wij van God ontvangen, geloven in zijn barmhartigheid en liefde, en ons bekeren. En Calvijn zegt in dit verband dat niemand zich uit eigen beweging aan God zal overgeven, tenzij eerst Gods goedheid gesmaakt heeft en hoop op behoud heeft. En dan wil God ook de prediking van gebruiken, gemeente, om zijn goedheid te proeven. Dat er ook hoop ontstaat, dat er behoud bij de Heer is, bij God is. Nou, die hoop heeft ook de koning van Nineveh. Hij redeneert niet, maar hij gelooft. Want als hij zou zijn gaan redeneren, dan zou hij niet zo ver zijn gekomen. Als wij blijven redeneren, komen wij ook nooit één stap verder. Dan blijven we steken in Gods besluiten, in de uitverkiezing, of in onze onwaardigheid, of in onze onmacht. Dat houdt ons dan uit de hemel. En niet onze zonden. Want hoe groot die ook zijn, bij God is er vergeving. Als we op de Heer Jezus zien, onze zonden aan God gaan belijden, om er ook tegen te gaan strijden, gemeente, dat is de bedoeling. Die moordenaar aan het kruis, daar zie je hetzelfde gebeuren. Die zag op de Heer Jezus. Hij beleed zijn schuld dat hij daar rechtvaardig ging aan dat kruis. Maar hij stelde ook zijn vertrouwen op de Heer Jezus. Hij kreeg niet meer de gelegenheid om ernaar te gaan leven. Om het ook te laten zien dat het de ware bekering is. Hij mocht dat in praktijk brengen bij zijn Vader in de hemel. Wat een groot geloof vindt God dan in Nineveh. Niet in Jeruzalem, maar in Nineveh. Niet alleen dat zij Jona's oordeelsaankondiging ernstig nemen, maar ook dat ze hopen op Gods genade. Daar stellen ze hun vertrouwen op. En dat allemaal als gevolg van de prediking van Jona, die daar maar één dag heeft gepreekt. Langer daar preken bleek niet nodig te zijn. Hoe is dat bij ons, gemeente? Hebben wij ons ook al bekeerd op de prediking die de Heer Jezus in zijn naam iedere zondag laat brengen, laat houden? Dat we niet alleen het oordeel over ons leven hebben aanvaard, dat God rechtvaardig is als het oordeel ook ons zou treffen, maar ook Gods genade in Christus. Dat we ons voor God en ook voor elkaar hebben vernederd. En ons in onze verlorenheid hebben overgegeven aan de Heer Jezus. Om door zijn bloed te worden gewassen en door zijn geest te worden vernieuwd. En dat we dat nu met vallen en opstaan in praktijk mogen brengen. Dat we God en zijn Christus en daarom ook onze naasten dienen in een onszelf verloochenend leven. En dat we zelfs als we die zouden hebben, onze vijanden hebben liefgekregen. Dat groot als dat het geval is. En hopelijk is het bij u allen het geval. om God daar dan de eer van te geven. Maar wat erg zou het zijn als dat niet zo zou zijn. Als we de Heer Jezus nog nooit echt nodig hebben gekregen. En Hij niet onze enige toevlucht is. En we niet echt schuilen in zijn wonden. Maar wat niet is, kan nog komen. Hoewel de tijd dringt. De tijd is kort. God spreekt over het heden van de genade. Wat het morgen is, of dat er nog een morgen voor ons is, dat weten we niet. Niets is er zo onzeker als het leven. Daarom nu u heden zijn stem weer hoort, verhard u niet, maar laat u leiden tot Christus. Zie op hem die in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, om het verloren te zoeken. Ja, er is redding bij hem. In Nineveh komt het ervan, van die bekering. Ondanks de angst voor het naderende oordeel, hopen ze op Gods genade. Ondanks de weinig uitnodigende en zeker niet hartelijke prediking van Jona, doet God een groot wonder. Er komt een opwekking in die grote stad Nineveh. En God ziet hun werken. Dat zij zich bekeren van hun boze, van hun zondige weg. Ja, daar ziet hij op. Hij ziet niet op hun vasten, op hun berouw. Op de zakken waarmee zij zich bedekt hebben. Maar op hun werken. Of hun geloof werkt door de liefde. Of zij hun naasten lief hebben als zichzelf. In de kanttekeningen van de Statenvertaling. Er staat dat ze met hun werken hun geloof. En de bekering betuigen. Betuigen dat hun geloof en hun bekering echt is. Jacobus vraagt er ook naar. Toon mij uw geloof uit uw werken. En als God hun bekering ziet, besluit hij Nineveh niet om te keren. Er staat: en hij deed het niet. Een complete stad met 120.000 inwoners wordt gered door zijn genade. Gemeente, geloven wij dat God dat ook vandaag nog kan doen en opwekking kan geven ook in zo'n grote stad als deze is? Of zet u overal vraagtekens bij? God nog werkt. En zal wel werken en kan werken. En bij de bekering van die of geen. Of bij de bekering van de Ninevieten. Nou, de bekende prediker Kolberen gezegd in dit verband. Het verstand opgestookt door de duivel. Werpt nu vele vragen op. Omdat het door de Ninevieten beschaamd is gemaakt. Is hun bekering wel oprecht? Hij zegt, wij zijn er altijd op uit om de heerlijkheid van de werken die door God gedaan zijn, verdacht te maken. Hij zegt, wat doe ik met een vraag die geen antwoord waard is? God is gerechtvaardigd. En dat is genoeg. Nee, het zijn geen goede vragen als we dat soort van vragen stellen. En daarom geen antwoord waardig. Maar de vraag is, hoe is het nou met ons, met u, jou en mij? Zodra God de werken van de Nineviten ziet, heeft hij berouw over het kwaad dat hij gesproken heeft. En hij voert het oordeel niet uit. Het gaat hier ook over de onveranderlijkheid van God. Nou, God is niet onveranderlijk zoals bepaalde wijsgerige, rechtzinnige godgeleerden hem beschrijven, zoals iemand zegt. En ook niet zoals sommige rechtzinnige mensen hem beschouwen, die van hem een gevangene maken van zijn eigen besluiten. Maar hij is vooral onveranderlijk in zijn trouw. Wat hij gezworen heeft, dat zal hij doen. Wie tot mij komt, door de Heer Jezus, zal hij geenszins uitwerpen. En omdat God zo is, gemeente, kan hij berouw krijgen en zijn toorn laten varen. Het is dus niet de bedoeling van deze geschiedenis dat wij vraagtekens zetten bij deze bekering, om zo ons eigen onbekeerd zijn goed te praten. De Heer Jezus doet het ook niet. Die zet er geen vraagteken bij, maar een uitroepteken. Hij gebruikt hun bekering als voorbeeld om de onbekeerlijkheid van zijn volk aan de kaak te stellen. In zijn dagen. Dat hij zich openbaart heeft als de Christus, als de Messias. Bewonderen en tekenen. Dat de mensen moesten zeggen, een groot profeet is onder ons opgestaan. Zijn heerlijkheid geopenbaard in al de wonderen en in die tekenen. Maar ze geloofden in hem niet. En de vraag die deze geschiedenis bij ons moet oproepen is, of wij zelf de bekering, de ware bekering, in praktijk brengen. Of het ook van ons gezegd kan worden, hij of zij gelooft aan God en heeft zich van zijn of haar zondige of eigen gerechtige weg bekeerd. En het zou erg zijn als dat niet het geval is. Als we nog nooit echt hartelijk bedroefd zijn geworden naar God. Dat we ons nog nooit echt voor God hebben verootmoedigd. En een mishagen hebben gekregen aan onszelf. En met die zondares terechtgekomen zijn aan de voeten van de Heer Jezus. Als onze ootmoed niet meer zou zijn dan zwaarmoedigheid. Of als er onder de dekmantel van ons ootmoedig gepraat of gewaad of gelaat een hoogmoedig hartschouw gaat. Dat ten diepste de reden is dat we niet echt om de Heer Jezus en zijn vergevende en vernieuwende genade verlegen zijn. Wie daarin volhardt, zal straks ook worden veroordeeld door de inwoners van Nineveh. Want, zegt de Heer Jezus, zij hebben zich op de prediking van Jona bekeerd. En meer dan Jona is hier. Daarom, gemeente, gaat alsnog tot hem, tot de Heer Jezus, die in ons midden is, in het gewaad van zijn woord, die zijn armen uitbreidt en zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Die zegt, zo iemand dorst heeft, een verlangen naar mij heeft, naar God heeft, een bekering heeft, laat hij tot mij komen en en drinken. En hij geeft u vergeving. Hij geeft u bekering. Ook als u om geloof verlegen bent, moet u bij hem zijn. Hij is de bron van het geloof. Ja, hij kan en wil ook u genadig zijn. En dit kan omdat God zich met de hitte van zijn toren tot de Heer Jezus heeft gewend. De toren die Nineve zou moeten treffen, die ook ons zou moeten treffen. En dat ondanks dat God zijn werken zag, dat die zeer goed waren. Dat er nooit iemand op aarde geweest die zo dat in praktijk gebracht heeft als hij. En toch berouwde het God niet over het kwaad dat hij gesproken had hem ook te zullen doen. De Heer Jezus, wat is met zijn vader overeengekomen? Dat er zoveel moest gebeuren. Het ene belangrijke, de verzoening mogelijk was. Dat God zich weer kon openbaren zoals hij is. Dat is een God van heil, van genade, van barmhartigheid. Dat Micha zal kunnen uitroepen, wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft? En daarom kwam de Heer Jezus terecht in het oordeel. En hij bad of het mogelijk was dat de drinkbeker hem voorbij kon gaan. Dat er stond, zei hij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij wist het. Er is geen andere weg mogelijk. En daarom God deed het toen wel. Want God is wel barmhartig. En genadig en groot van goede tierenheid. Ja, dat is hij voornamelijk. Maar ook rechtvaardig. Niet alleen in zijn beloften, in het vervullen ervan, maar ook in zijn oordelen. En zijn rechtvaardigheid eist dat de zonde die de Ninevieten en ook wij tegen hem gedaan hebben, met de Allerhoogste, dat is de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. En dat is geschied. De Heer Jezus is tot zonde gemaakt. En hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. En daarom kan God nu berouw hebben over het kwaad dat hij besloten heeft, besloten had de zondaren te zullen doen. Als we maar ons vertrouwen stellen op zijn barmhartigheid in Christus. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie dat niet doet, is alreeds veroordeeld. Daarom, gemeente, als het er nog niet van kwam, komt het in keer. En geloof het evangelie. En geef God daar de eer van. Amen.